Matteüs 13, vanaf vers 24. Waar staat: een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst, en in de tijd des oogsten zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. En dan lezen we verder in vers 36, waar de verklaring van deze gelijkenis volgt. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis, en zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dat het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knessing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Tot zover. Deze gelijkenis noemen wij de gelijkenis van het onkruid, ter onderscheiding uiteraard van de eerste, die we dan maar noemen de gelijkenis van de zaaier meestal, hoewel er bij mij boven staat de gelijkenis van het zaad. Maar het laatste mocht dus misverstaan worden, immers. Maar dit is de gelijkenis van het onkruid, zoals wij hem noemen. En we hebben al gezien dat dit deel uitmaakt van een reeks van drie gelijkenissen, die alle drie beginnen met dezelfde aanhef. Namelijk: een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende. En we vinden die uitspraak herhaald dus in vers 31 in verband met de gelijkenis van het mosterdzaad, en vers 33 in verband met de gelijkenis van het zuurdesem. Deze drie gelijkenissen spreken over de negatieve aspecten van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen, ze spreken over die dingen die, nou laten we zeggen, verkeerd gaan. En laten we elkaar dan goed begrijpen. Uiteindelijk gaat er niks verkeerd. Dat betekent, uiteindelijk gaat het precies, in ieder geval zoals de Heer het voorzegd heeft. Ik zeg niet dat het gaat zoals de Heer het gewild heeft, want dat is wat anders. Maar ik zeg dat het gaat zoals de Heer het voorzegd heeft, al was het maar in deze gelijkenissen. En verder is het zo dat alles, wat er ook gebeurt, dat al die dingen leiden tot het einddoel wat zich God gesteld heeft. Maar hoe dan ook, het zijn negatieve dingen, omdat er dingen gebeuren die in strijd zijn met de wil van God. En dat is uiteraard toch wel wat anders. Dat wat God voorzegd heeft, is niet noodzakelijk de wil van God. En het is denk ik goed om daar regelmatig op te wijzen, op dit verschijnsel, omdat het nogal eens door elkaar gegooid wordt. Hè? Men ziet bijvoorbeeld vandaag aan de dag bepaalde profetieën in vervulling gaan. Dat zijn er dan maar heel weinig overigens. Maar in ieder geval, men ziet dat enigszins in vervulling gaan vandaag aan de dag. Maar dat betekent echter niet dat daarom ook de wil van God in vervulling gaat, want dat is nog een heel ander ding, hè? We kunnen er wel onze troost uit putten, eventueel, dat blijkbaar de profetieën betrouwbaar zijn en in onze dagen voor een deel vervuld worden. Maar het wil nog niet zeggen dat we de Heer moeten danken omdat hij zijn wil ten uitvoer legt, want dat is bepaald niet het geval op dit moment. En zeker niet in verband met die profetieën waar ik nou op doel. Waar het nou om gaat is dat deze dingen die hier aangekondigd worden weliswaar in overeenstemming zijn met de profetie, met het geopenbaarde woord van God. Maar desalniettemin zijn ze niet in overeenstemming met de geopenbaarde wil van God. En daar gaat het nou maar om. En dat is de reden waarom ik deze gelijkenissen negatief noem. Er gaan dingen verkeerd en de nadruk ligt ook op dat wat er verkeerd gaat. En het goede nieuws wordt voor het laatst bewaard. En mij verbaast het altijd dat het goede nieuws altijd veel korter is dan het slechte nieuws, hè? De laatste gelijkenissen worden korter en korter en de allerlaatste gelijkenis die wordt zelfs gewoonlijk overgeslagen. Men ziet niet eens meer dat het een gelijkenis is. Maar hoe dan ook, dit is nog een vrij uitgebreide gelijkenis. En in vers 24 staat er dan een andere gelijkenis, heeft hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En daarna komt er nog een uitgebreid commentaar, maar het is in principe gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Het punt is dus dat de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, zegt vers 11. En als hier dus gezegd wordt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, dan kunnen we daar dus voor lezen, de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dat is geen tegenstrijdigheid, integendeel. Want de verborgenheid van het koninkrijk is uiteraard het koninkrijk, al is het dan maar een deel ervan. En na die aanhef weten we dus dat het in deze gelijkenissen gaat om een bepaald aspect van het koninkrijk. En dat blijkt trouwens ook duidelijk uit de gelijkenis zelf, want het meest opmerkelijke van de gelijkenissen vind ik altijd dat ze ophouden daar waar het nou echt spannend begint te worden. Dat is met bijna allemaal zo. De vraag blijft altijd, hoe lost zich dat nou op? Dat van de 30, 60 en 100 fout, wat we de vorige keer gelezen hebben, wat is dat? En dan staat er achter, nee, staat er niet achter, hè? Over die oren heeft om te horen. Nee, staat bij deze gelijkenis niet achter. Dacht ik tenminste, of wel? Jazeker, jazeker, in vers 9, toch. Hè? En dan houdt de gelijkenis op. En het is met deze gelijkenis van het onkruid hetzelfde. Het houdt op bij de oogst, maar dan zouden we wel eens willen weten, wat gebeurt er nou eigenlijk met het zaad? Waartoe dient het nou allemaal? En dat wordt niet meer verteld. En als je dat nog niet opvallend genoeg vindt, dan gaan we nog even door, want dan gaan we naar de gelijkenis van het mosterdzaad, wat immers wordt op een grote boom waarin de vogelen des hemels nestelen. En dan is de vraag, wat gebeurt er nou eigenlijk met die boom? Maar dat vertelt de gelijkenis niet. En de volgende is al net zo, dat gaat over een zuurdeesem wat verborgen werd in 3 maten meel totdat het geheel doorzuurd was, zegt vers 33. En nou is de vraag, wat gebeurt er nou met dat meel? Weten we niet, staat er niet bij. En zo gaat het door, want daarna krijgen we de gelijkenis van de schat in de akker in vers 44. En dan weten we dat die man die schat vond, die mens, dat hij die schat vond, we weten dat hij die schat zich verwierf, want hij kocht namelijk de hele akker, inclusief de schat. Maar nou zouden we toch wel eens weten wat er eigenlijk met die schat gebeurde, en dat staat er niet bij. Er staat niet eens bij of die schat ooit nog wel uit de grond werd opgegraven. Want de gelijkenis eindigt met de schat nog in de akker. Nou, en dan de gelijkenis van die parelen, van die parels. Daar staat inderdaad dat hij de parel kocht. Dat wil zeggen, hij ging heen, hij verkocht wat hij had en kocht de parel, maar dat hij de parel ook werkelijk in zijn bezit neemt, ook feitelijk, dat staat er niet bij. En wat hij ermee moest, staat er al helemaal niet bij, uiteraard. Nou, en dan gaan we naar de laatste gelijkenis van deze tweede reeks van 3, om het eens moeilijk te zeggen. Dat is de gelijkenis van het net. Daar staat dat het goede wat in het net zat wordt uitgelezen, lezen het goede uit in hun vaten, zegt vers 48, maar het kwade werpen zij weg. En hier staat zelfs niet eens waaruit dat goede bestond, laat staan wat ermee gebeurde. Ja, wij zeggen visnet, maar volledigheidshalve wijs ik er maar op dat het woord vis in de grondtekst totaal niet voorkomt. Maar hoe dan ook, we weten dus niet wat er in die netten zat en we weten ook niet wat ermee gedaan werd. Zie, het houdt op. De gelijkenis houdt daarop. En er is een heel duidelijke reden voor. Dat is namelijk omdat de rest van die gelijkenissen, voor zover er dan een rest is, voor zover er een vervolg is, die rest, dat vervolg, dat hoort niet meer bij de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, maar dat hoort bij de openbaring van het Koninkrijk der Hemelen. En daarom kan het ook niet meer in gelijkenis verteld worden, want gelijkenissen spreken over de verborgenheid. Maar daar waar het openbaring wordt, daar is het niet meer te vinden in de vorm van een gelijkenis. En in ieder geval is het duidelijk dat het opgraven, het uiteindelijke opgraven van de schat uit de akker, door de rechtmatige eigenaar, dat is een beeld van de terugverzameling van Israël straks in de toekomst, maar dat is geen aspect van de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, maar van de openbaring van het Koninkrijk der Hemelen. En daar gaat het nou maar om. En hetzelfde geldt voor die boom, om maar wat te noemen, hè? Die mosterdboom, die wordt inderdaad wel omgehouden, maak je me niet bezorgd, die wordt weggedaan, maar het punt is dat dat hoort bij de openbaring van het Koninkrijk en niet bij de verborgenheid ervan. Zie, en vandaar dat die gelijkenissen zo abrupt ophouden. Nou, dat even ter inleiding. Dus het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een mens, waar ik zeg, en de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen uiteraard, is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Het aardige is dat er staat, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een mens. Dan weet ik wel dat er nog veel meer achteraan komt. Maar het Koninkrijk der Hemelen is niet gelijk aan een akker waarin tarwe gezaaid werd. En waar onkruid tussen gezaaid werd. Hoewel wij dat ongetwijfeld zo zouden bedenken. Wij zouden denken dat het Koninkrijk, dat is dus die akker waarvan alles ingroeit enzovoorts. Maar dat is niet zo. Dat is een onbijbelse gedachte. Want het oude verhaal blijft waar dat een koninkrijk in de schrift begint bij de koning. Daar hebben we al eerder op gewezen en ik herhaal het nu nog maar, hier staat het zelfs. Het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een mens. En als het er maar één is, dan betekent het uiteraard dat die ene mens de koning van het Koninkrijk is. Dat kan niet anders. Een Koninkrijk bestaat uit een koning en eventueel uit nog iets. En zo is het hier ook. Het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een mens. En dan inderdaad, dan komt er nog wat. Maar een Koninkrijk begint bij de koning. En deze mens is dan ook inderdaad de koning, want dat staat direct in de verklaring. Dat is het eerste deel van de verklaring, in vers 37, waar staat, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Zie? Dus die mens is de zoon des mensen. Dat wil zeggen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan de zoon des mensen. Die vervolgens ook wat doet, inderdaad. Maar het blijft zo dat het koninkrijk vaststaat in de koning. En de zoon des mensen, misschien is het nuttig om dat nog een keer toe te lichten. Dat woord zoon, dat heeft in de schrift de betekenis van erfgenaam. Rechthebber dus. Vaak ook wordt het woord zoon uitdrukkelijk gebruikt voor de eerstgeborene. Soms staat het ook uitdrukkelijk bij. Dan krijg je bijvoorbeeld in het Oude Testament een opsomming van de zonen van... Nou, ik noem maar een voorbeeld. Ik denk niet dat het precies zo in de Bijbel staat, maar ik noem maar wat. Hè. Je krijgt een opsomming van de zonen van Terach bijvoorbeeld. Hè. En wie waren dat? Dat waren Nahor en Haran en Abraham of zoiets. En dan zo'n opsomming zou je kunnen hebben. De zonen van Terach zijn Nahor, Haran en Abraham. En dan staat erachter en zijn zoon Abraham. Dat staat daar niet, in dat verband niet, maar je vindt die uitspraak wel in de kronieken en vooral in verband met de koningen, de zonen van de koningen. En dan wordt een van die zonen nog eens extra genoemd, zijn zoon. En de vertalers hebben daar grote moeilijkheden mee gehad, vooral de vertalers van de Septuaginta. En daardoor zijn die geslachtsregisters nogal eens verbasterd, omdat men niet begreep dat dezelfde persoon twee keer achter elkaar als zoon van een en dezelfde vader genoemd wordt, maar de reden is duidelijk genoeg. De hele reeks van zonen is een opsomming van erfgenamen, en daar staat er nog eens extra achteraan. Eén van die allen is in het bijzonder zijn zoon, want dat is namelijk degene die het eerst geboorterecht gekregen heeft op een of andere wijze. Misschien doordat hij als eerste geboren werd, dat kan, maar dat is lang niet altijd het geval zoals bekend. Maar het gaat erom dat het begrip zoon, het woord zoon, betekent de erfgenaam. De rechthebber en daarom ook juist de rechthebber in verband met de troon. En zoon des mensen, daarvan moet ik zeggen dat de uitdrukking des mensen een enkelvoud is. Want dat moet ik wel zeggen, want sommigen vatten het op als een meervoud. Die zeggen, maar mensen is toch meervoud? En dat is het helaas niet hier. Des mensen wil zeggen van de mens. En anders moet je een beetje Duits leren. Dan kom je er wel achter. Hè? Des mensen wil zeggen van de mens. Er staat dus niet de zoon van mensen. Er staat de zoon van de mens. 1. De uitdrukking zoon des mensen betekent letterlijk de erfgenaam van de mens. Natuurlijk, dan kan het altijd nog betekenen de mensheid. Maar dat betekent het helemaal niet. Want de mens is, zoals ook het Nieuwe Testament later nog wel herhaaldelijk aantoont, de mens is nog altijd gewoon Adam. En het blijft waar dat het woord mens, het Griekse woord anthropos in het Nieuwe Testament, doorgaat in de Septuagint voor de vertaling van het Hebreeuwse Adam. Dat is een heel eigenaardige zaak, omdat Adam, als je het vertaalt, rood betekent en niet mens. Maar het blijft nu eenmaal zo dat Adam in de Septuagint vertaald is met anthropos, en dat het woord anthropos, het normale Griekse woord voor mens, in het Nieuwe Testament dus opgevat moet worden als Adam. En de zoon des mensen betekent dus gewoon de erfgenaam van Adam. En dat die mens Adam is, dat vind je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 duidelijk genoeg. Hè? De mens is Adam en de zoon des mensen, de zoon van Adam, is uiteraard de laatste Adam, namelijk Christus. En hij is de laatste omdat hij eeuwig is, dat wil zeggen, hij heeft geen zoon, hij wordt niet meer opgevolgd, hij sterft ook niet meer, dus er is geen enkele noodzaak tot opvolging of tot erfrecht. Hij is de laatste erfgenaam en wij zijn mede-erfgenamen met Christus. Niet wij erven van Christus, wij erven met Christus, want hij is de laatste. Ook al kwamen wij er later bij dan, tot op zekere hoogte. Hè? Maar hij is de laatste. Maar de zoon des mensen is dus de hoogste titel die de Heer Jezus op aarde maar dragen kon. Die is hoger dan de titel zoon van Adam, dan de zoon van David. Want de zoon van David is een titel die verband houdt met de troon over Israël. In de beperking dus van Israël. Maar de troon van Adam is de troon over alle volkeren der aarde. Uiteraard omdat alle volkeren der aarde van Adam afstammen. Dat is het verhaal. En verder is hij natuurlijk ook de zoon van Abraham. En daardoor de erfgenaam van de gelovige Abraham enzovoort. En daarom erfgenaam naar de belofte. Maar dat is allemaal niet aan de orde in dit schriftgedeelte. Het ging me even om die titel uit te leggen. De titel zoon des mensen wil dus inderdaad zeggen de rechthebber op de troon over alle volkeren der aarde. Dat is het. Het merkwaardig is ook dat de Heer Jezus zichzelf steeds noemt bij die titel. En zelfs wanneer hij de Messias genoemd wordt, of de Messias van Israël, dan wil hij dat eventueel wel bevestigen, maar bepaald niet erg uitdrukkelijk. Hij doet dat heel bedekt altijd. De titel die hij zichzelf aanmeet, zal ik dan maar zeggen, de titel waarmee hij zichzelf noemt, is deze, de zoon des mensen. Uiteindelijk zegt hij dat hier zelf, hè? Degene die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Kortom, dat ben ik, zegt hij. Hè? Maar hij noemt die hoge titel, want hij is de erfgenaam van dat koninkrijk. Waarmee je overigens maar weer ziet, want dat is een conclusie die je hieruit trekken kunt, dat het koninkrijk der hemelen geregeerd wordt door een mens. Nou ja, door de zoon des mensen uiteraard, maar daarom wel degelijk een mens. En dat blijkt dus uit dat de term koninkrijk der hemelen de betekenis heeft van een koninkrijk wat in de hemel zijn oorsprong vindt. De beroemde genitivus van oorsprong is het dus, hè? Der hemelen wil zeggen van de hemelen afkomstig. En dat is duidelijk genoeg, want 1 Korinthe 15 zegt dat de laatste Adam is. Nou, jij mag niet meer meedoen. De laatste Adam is inderdaad de Heer uit de hemel. De eerste mens is uit de aarde aards en de laatste mens, de laatste Adam, is de Heer uit de hemel. De laatste mens is de Heer uit de hemel en de mens is dan ook de koning van het koninkrijk der hemelen. Bovendien, datzelfde koninkrijk wordt daar in 1 Korinthe 15 genoemd, het koninkrijk gods. Als ik het wel heb tenminste. Maar dat blijft altijd zo, hè? Als ik het wel heb. Ja, Ik heb het wel. In vers 45 van 1 Korinthe 15 staat, alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam. Dat wil zeggen, het wordt hier nog eens uitgebreid toegelicht, zodat er geen misverstand kan bestaan. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. Ziel, daar heb je het weer, hè? Hij had geen ziel, hij was een ziel. Hè? Daar heb je het weer. Dat heeft hier niks mee te maken, maar het staat hier nog een keer. De eerste mens, Adam, is geworden een levende ziel. De laatste Adam, en nou is het woord mens weggelaten, ziet u dat? De laatste Adam, maar dat betekent uiteraard de laatste mens, Adam, tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En dan vers 50, doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. Want er wordt hier gesproken over de tweede mens, de laatste Adam, kortom de rechthebber op de troon van het koninkrijk. En hier wordt dat koninkrijk genoemd het koninkrijk gods. In Matthäus wordt het genoemd het koninkrijk der hemelen. En dat kan allemaal uiteraard. Omdat het niet tegenstrijdig is, integendeel, het vult elkaar alleen maar aan. Het koninkrijk van God is uiteraard een koninkrijk wat uit de hemel komt. En aangezien de zoon des mens ook uit de hemel komt, kan dat koninkrijk dus genoemd worden koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van de zoon des mensen, want dat kan ook natuurlijk. Dus terug naar Matthäus 13 vers 24. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens. Nou ja, dat weet je waarschijnlijk, hè? Dat staat niet in het Grieks. Dat bestaat niet eens in het Grieks. Dus het is gelijk aan mens. Niet willekeurig een mens. Maar mens, kortom, de mensen is het uiteindelijk. Ik bedoel dat er niet staat natuurlijk. En ik bedoel het ook, als ik nou zeg de mens, bedoel ik ook niet de Heer Jezus. De Zoon des mensen, maar ik bedoel de mensheid in het algemeen, mens. Het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En nu wordt het enigszins gecompliceerd. Nou moeten we in de gaten houden, en dat is echt toch wel belangrijk, dat weliswaar bepaalde typen in de Bijbel consistent zijn. Dat wil zeggen, ze blijven altijd dezelfde. Als een bepaald iets ergens een beeld van is, dan blijft dat de hele Bijbel door zo. Maar er moet de opmerking bij gemaakt worden dat we dan wel geacht worden heel nauwkeurig vast te stellen waaruit het type dan bestaat. Dat wil zeggen, de omschrijving moet nauwkeurig zijn en dat valt nog wel eens tegen om dat goed te doen. Ik noem maar het voorbeeld van water. Water is een beeld van de dood, van het woord van God, van de volkeren. Dat is allemaal waar, maar dat komt omdat we niet ver genoeg erop ingaan. Water is het levenbrengende beginsel. Daar komt het tot neer en dat is het woord van God en het is tegelijkertijd ook de dood, want leven ontstaat uiteraard na de dood, uit de dood. Eeuwig leven is een leven wat opstaat uit de dood, dus daar heb je het, dus de overeenkomst. En vandaar dat de letter, al is die letter ook het woord van God, toch dood, omdat daarna pas leven mogelijk is. Dat is een noodzakelijke weg. Weet ik wel dat het staat over het oude verbond, maar niettemin blijft dat zo. En dat water tegelijkertijd een beeld is van de volkeren, dat komt weer omdat de volkeren zijn voor Israël, wat de dood is voor de natuurlijke mens. Dat wil zeggen, als Israël sterft, wordt het begraven onder de volkeren. En als Israël uit de dood wordt opgewekt, dan wordt het terugverzameld uit de volkeren. Dus het blijft hetzelfde principe. Dus je kunt zeggen, water is een beeld van de volkeren, van het woord van God, van de dood. En dat zijn niet verschillende dingen, dat is één ding en dat komt omdat we nog niet diep genoeg gegaan zijn. Hè? Dus je moet heel dieper op in, dan klopt het, anders niet. Nou, dus dan moet je vasthouden dat een bepaald type blijft altijd datzelfde type door het hele woord heen. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot de laatste. Maar een ander ding is dat je daarom nog niet complete gelijkenissen met elkaar mag verwarren. Nee, als ik het zo zeg, mag het natuurlijk niet. Maar je mag ze niet samenvoegen. Want daardoor ontstaat namelijk verwarring. Het moet duidelijk zijn dat hier verschillende gelijkenissen gebruikt worden met een verschillend doel. En het blijft waar dat een gelijkenis een gedetailleerde betekenis heeft. Dat wil zeggen dat de details van de gelijkenis ook inderdaad een betekenis hebben. De details voor zover ze opgeschreven zijn uiteraard. Niet de details voor zover we die zelf erbij verzinnen. Want dat gaat niet aan. Maar de details voor zover ze opgeschreven staan hebben uiteraard een betekenis. Maar dat wil nog niet zeggen dat we daarna er verderop kunnen doorfilosoferen of dat we het kunnen verwarren met andere gelijkenissen. Want dan ga je natuurlijk een heel eind te ver. Zo'n gelijkenis heeft een betrekkelijk beperkte toepassing. Dat blijkt ook wel duidelijk. Je kunt er niet meer bij maken dan er werkelijk is. En dat betekent dat we voorzichtig moeten zijn met dat zaad hier. Van het zaad stond in vers, in de eerste gelijkenis, stond er in vers, even kijken, 19, dat het woord des koninkrijks is. Hè? Vers 19 was dat. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg. Dat wil zeggen, daar in de eerste gelijkenis is het zaad een beeld van de prediking, van het woord wat gepredikt wordt. En dat is duidelijk genoeg dat dat zaad brengt vervolgens vrucht voort, zoals het woord vrucht voortbrengt. Maar hier in deze tweede gelijkenis staat van het zaad in vers 38... en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. Nou heb ik dat vergeten te checken, want ik heb in mijn nieuwe Bijbel nog niet zoveel aantekeningen als in mijn oude. Maar ik neem aan dat er staat inderdaad zonen, de zonen des koninkrijks. En anders merk ik dat ongetwijfeld vanzelf als ik het verkeerd zeg. Hè? Dat klopt wel, hè? Ja, dat moet natuurlijk ook wel. Vers 38, het goede zaad zijn de kinderen of de zonen des koninkrijks en het onkruid zijn de zonen des bozen. Niet kinderen, maar zonen. Het is helaas zo dat de vertalers het onderscheid niet kennen tussen kind en zoon. Maar goed, we zullen ze niet kwalijk nemen. Maar het blijft zo dat een kind een onvolwassene is en een zoon is een volwassene. Althans volgens de wet, en daar gaat het maar om. Een zoon is een erfgenaam en een kind hoopt het nog te worden. Een kind is bestemd om erfgenaam te zijn, laten we het zo zeggen, om zoon te worden. Maar dat moet dan inderdaad nog in de toekomst liggen. Hier gaat het over zonen des koninkrijks, namelijk over degene voor wie het koninkrijk bestemd is, of die dat koninkrijk zullen beërven. Het goede zaad zijn de zonen des koninkrijks. Want zaad kan een uitbeelding zijn van het woord van God, maar daarom kan het ook een uitbeelding zijn van een mens als zodanig. En dat is niet zo gek, want uiteindelijk is het zo dat het woord van God is Christus. Hij is het woord en hij is een mens. Volgens dezezelfde gelijkenis. Dat wil zeggen dat het woord en mens wel degelijk hetzelfde kan zijn. In ieder geval in de persoon van de Heer Jezus is dat. En verder is het zo, maar dan wordt het wat moeilijker, misschien wat filosofischer. Maar verder is het zo dat een mens wel wat meer is dan alleen maar een lichaam zoals dat geboren wordt, zal ik maar zeggen. Een mens is, laat ik een ander woord gebruiken, een persoon is bovendien een persoonlijkheid, voor zover je dat zo zeggen mag. En zo'n persoon of persoonlijkheid wordt wel degelijk gevormd door woord. Dat wil zeggen dat het woord wat hij tot zich neemt zijn uitwerking heeft in die mens. Dat wil zeggen, die mens wordt vereenzelvigd met het woord, of andersom, het woord wordt vereenzelvigd met de mens die het accepteert. Dus die twee dingen gaan echt wel samen. En in de Bijbel blijft dat zo samengaan, want zaad is altijd een beeld van het woord van God. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo draagt er geen vrucht. En de Heer past het op zichzelf toe uiteraard. Maar in hetzelfde 1 Korinthe 15, waar we net al even geweest zijn, daar wordt het zaad, met name de tarwe, of enig der andere granen, als voorbeeld gesteld voor zelfs de mens en zelfs het menselijk lichaam wat sterft en wat weer zal opstaan. Zodat er een duidelijke overeenkomst, een duidelijke parallel is in de schrift tussen het woord en de mens. En in ieder geval, woord en mens zijn voor elkaar bestemd. En onder woord versta ik dan uiteraard in de eerste plaats het woord van God uiteraard. Dus hier staat, het goede zaad zijn de zonen des koninkrijks En uiteindelijk is het zo dat die opmerking over het goede zaad zijn de zonen des koninkrijks nog op een heel andere wijze kan verklaard worden. Dat is namelijk, dat is ook een wat moeilijke, meer taalkundige. Het moet namelijk uit de gelijkenis duidelijk zijn dat het in principe niet ging om het zaad, maar dat wat eruit voortkwam. En wanneer er gezegd wordt, het zaad zijn de zonen des koninkrijks, dan is de bedoeling van die uitspraak uiteraard dat wat uit het zaad opkwam. Dat zijn de zonen des koninkrijks. Ja, dat is misschien wat moeilijk, maar dat is een heel normale stijlfiguur, hoor. Want je kunt aan iemand vragen, wat heb je daar in je tuin staan? En dan staat er al wat en dan kun je ook als antwoord krijgen, dat is zo zaad, hè? Ja, zangzaad, ik heb er helemaal geen verstand van. Hè? Maar dat kan heel goed. Alleen het een komt dan uit het andere voor. Dus een heel erkende stijlfiguur waarvan ik de naam niet weet, want ik kan al die namen niet onthouden. Maar het is heel duidelijk in ieder geval. In ieder geval gaat het in de gelijkenis om zaad wat gezaaid wordt, waar resultaat van is, waarvan een plant opkomt. En duidelijk is dat dat bestemd is om ooit geoogst te worden. Dat wil zeggen, dat is bestemd voor het koninkrijk. Zij zijn de erfgenamen van het koninkrijk. Dus dan gaan we terug naar vers 24. Het koninkrijk der hemelen, de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, is gelijk aan de zoon des mensen. Die goed zaad zaaide in zijn akker. En die akker, dat is eenvoudig, hè? De akker is de wereld. Ja, zei Anne van der Bijl ook eens een keer, heb ik laatst eens gehoord. Hè? De akker is de wereld. Dat is makkelijk genoeg dat dat erbij staat. En dan moet je eens opletten, dat is nog niet zo gek dat dat erbij staat, hoor. Want wij zouden het best anders kunnen uitleggen. Want onder akker kun je altijd nog verstaan Israël. Akker in de zin van land waarop gebouwd wordt, is in de Bijbel altijd in de eerste plaats een beeld van Israël. En dat is hier in deze gelijkenis niet helemaal de bedoeling. Er staat gewoon, het is de wereld. Meer wordt er niet over gezegd. Als ik er nou dieper op inga, kom ik toch alweer bij Israël terecht. Omdat blijkt dat de zaligheid sowieso uit Israël komt en uit de Joden is. Dus het is daartoe wel weer te herleiden. Maar dan zijn we het ingewikkelder aan het maken dan noodzakelijk is. En dat is bepaald niet de bedoeling. De bedoeling is dat we gewoon begrijpen waar het over gaat. En dat is dan duidelijk, de akker is de wereld en het goede zaad zijn de erfgenamen des koninkrijks. Nou, dat is wat de zoon des mensen doet. Dat wil zeggen, de zoon des mensen zorgt voor erfgenamen van het koninkrijk. Zorgt ervoor dat er zijn of dat er komen die dat koninkrijk zullen beërven. En hij doet dat uiteraard vooruitgrijpend op, of vooruitziend naar de openbaring van het koninkrijk. Want deze hele gelijkenis draagt natuurlijk helemaal het karakter van de verborgenheid van het koninkrijk. Uiteindelijk de openbaring van het koninkrijk houdt verband met de voleinding der eeuw, zoals we al gelezen hebben, maar daar kom ik nog op terug. Maar laat ik maar zeggen, het houdt verband met de oogst. En hier gaat het nog om het opgroeien van dit zaad, of wat er opkomt, het opgroeien van die plantjes, tot aan de oogst. Tot aan een bepaalde toekomstbestemming. En die tijd van die groei, dat is dan dus de verborgenheid van het koninkrijk en het loopt uit naar de openbaring van het koninkrijk. Maar het punt is dat de Heer zelf ervoor zorgt dat er zijn die dat koninkrijk beërven zullen. En hij zorgt ervoor dat zij zijn gezaaid in de akker, in de wereld. De akker is de wereld. Let wel, niet de aarde. Staat er niet. Er staat, de akker is de wereld. Niet de akker is de aarde. Dat maakt verschil uit namelijk. Natuurlijk, letterlijk werd het gezaaid in de aarde. Dat is duidelijk genoeg. Maar de verklaring is dat de akker waarin gezaaid werd een beeld is van de wereld. En de wereld bestaat nog altijd uit hemel en aarde. Dat wil zeggen dat hier in het midden gelaten wordt of het gaat om vrucht voor de nieuwe hemel of voor de nieuwe aarde in de toekomst. Zie? Dus dat wordt gewoon opengehouden, uiteraard. En dan staat er in vers 25. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Dat wil zeggen, niet een vijand, maar zijn vijand. En hij wordt verklaard in vers 39. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. De diabolos. De dooreenwerper. Je ziet, wij moeten niet dooreenwerpen, dat doet de duivel. Dat hoeven wij niet meer te doen. De bedoeling is dat wij de dingen uit elkaar houden. En vooral naast elkaar schematisch op het bord zetten, hè, Arie. Niet door elkaar gooien, maar keurig uit elkaar houden. Onderscheid maken, want doorheen gooien, dat is het werk van de duivel. En dat is dan ook nog steeds een gangbare praktijk binnen de theologische wereld. Ik zeg dat expres zo, opdat jullie anders allemaal denken aan de mensen die ongelovig zijn en alles door elkaar gooien. De mensen die van niks weten enzovoorts en allerlei vreemde godsdiensten, maar daar denk ik helemaal niet aan. Ik denk nooit zo ver van mijn bed. Ik denk altijd iets dichterbij. Het dooreenwerpen, dat is wat juist gebeurt met de Bijbelse waarheden die dooreengeworpen worden en die daarom onduidelijk worden. En nou ja, men komt daar niet meer uit. Hè? Babel heeft te maken met verwarring. Dat is tenminste een van de vertalingen van het woord. En daarom heeft Babel alles te maken met de duivel, want hij is degene die verwart. O zeker, de Heer doet het ook wel eens hoor, bij gelegenheid. Maar daar zullen we nou maar niet over hebben. He? Waar het om gaat, dat is dat degene die hier het onkruid zaait midden in de tarwe, die doet dat 's nachts. Als de mensen sliepen. Ja, het staat niet 's nachts, maar dat is uiteraard 's nachts, als de mensen sliepen. Er kwam de vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en hij ging weg. En daarvan staat dus, de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, de dooreenwerper. En die hele titel, de duivel, die komt zo vaak in de schrift niet voor. Ik moest eerst kijken of het er ook wel stond, want normaal staat er de boze. Hè? In verband met die eerste gelijkenis stond het ook, de boze. Maar hier wordt de naam duivel gebruikt, omdat het treffend van toepassing is op deze situatie, waarbij de dingen inderdaad door elkaar gegooid worden. En dat is ook de strekking van deze gelijkenis, dat de dingen door elkaar zitten. Zo zelfs dat een mens ze niet uit elkaar kan krijgen. Want dat is de strekking van deze gelijkenis. Want hoe gaat het nu verder? Vers 26, daar staat, toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. Dat wil zeggen, het kwam op. Dat is op zich al vrucht, maar uiteindelijk moet er natuurlijk moet het zaad zetten enzovoorts, hè, voor de oogst. Maar als in de tijden dat gebeurt, werd het onkruid openbaar. Toen openbaarde zich ook het onkruid. Aanvankelijk was er geen verschil te zien. Er was trouwens aanvankelijk helemaal niks te zien, laten we het zo zeggen. Want of een akker nou bezaaid is of niet, ik zie het verschil niet. Nou ja, als ik misschien goed mijn best doe. Hè? Maar dat kan ik niet zien. Je ziet het pas als het opkomt. En dan pas na verloop van tijd kun je zien wat er staat. Tenminste, zo gaat het mij. Maar hier staat het ook. Toen openbaarde zich ook het onkruid. Na verloop van tijd werd dat openbaar. En dan krijg je dus de moeilijke situatie. Kijk, dat onkruid en tarwe door elkaar. Dat is een beeld wat wij natuurlijk te pas en te onpas in ons kleine wereldje en ook in onze grote wereld overigens gebruiken kunnen. Hè? Waarbij wij onszelf uiteraard altijd beschouwen als de tarwe, waarbij ieder ander uiteraard onkruid is. Daar komt het op, wat helaas niet vergaat. Hè? Zo, dat is zo het gangbare, hè? Toch? Ja, dat is toch makkelijk genoeg. Hè? Er zijn zoveel van dat soort leringen, die zijn zo makkelijk. Hè? Daar heb je een lering over een gedeeltelijke opname van de gemeente. Degene die dat leren zijn altijd degene die wel opgenomen worden. En die anderen, dat is makkelijk genoeg. Hè? Ja. Nou ja, goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar ik bedoel maar, het is zo'n makkelijke leer. Hè? Want zelfs daar kun je deze gelijkenis van toepassing brengen. Als je zoiets wil leren over een gedeeltelijke opname, dan kun je zo'n gelijkenis erbij halen. Niet al te nauwkeurig lezen natuurlijk, want anders dan lukt het niet meer. Hè? Maar zo in het algemeen kun je zo'n ding overal voor gebruiken. Dan kun je scheuring in de plaatselijke gemeente zelfs rechtvaardigen. Dat soort dingen, dat kan al. Kun je overal voor gebruiken. Maar we toch even aandacht hebben voor wat er nou precies staat. Het principe is dat het hier gaat om de uitwerking van iets wat ver in het verleden gebeurd is. Er is ooit gezaaid, uiteraard aan het begin van de verborgenheid van het koninkrijk. Hetgeen dus betekent aan het begin van het koninkrijk. Kortom, er is gepredikt kort of direct na de opstanding van Christus. want daar verscheen de koning. En je mag desnoods de prediking in de dagen voor zijn lijden en sterven van mijn part nog wel meerekenen, want ook toen werd het koninkrijk gepredikt. Zij het dan met een blik vooruit, hè? Dat is wat ze de Heer zo kwalijk namen, de Heer en vooral ook Johannes de Doper, dat zij het koninkrijk predikte terwijl men leefde onder de wet. Maar de Heer predikte die wet, dat is een kwestie van een paar jaar, dan is het afgelopen en dan komt het koninkrijk. Dus ik predik dat alvast, hè? Dat zegt hij ook bij gelegenheid. Nou, gaat het nu om dat die boodschap gepredikt is oorspronkelijk. En ik denk daarbij dus inderdaad aan de prediking van, als ik heel vroeg neem Johannes de Doper, want die predikt het koninkrijk, uitdrukkelijk. En vervolgens de prediking van de Heer Jezus. En vervolgens de prediking van hun beide discipelen. Die van Johannes zowel als die van de Heer Jezus. En dan uiteindelijk komen we terecht bij de prediking van de apostelen. Met uiteraard de apostel Paulus als laatste. Wat niet zo gek is natuurlijk. Want als iemand dan predikt over de verborgenheid van het koninkrijk, was het dan toch wel Paulus. En hij was de laatste. En daar houdt het verhaal op. Moet je goed voorstellen dat de apostelen zijn diegenen geweest die de Heer nog gezien hebben, gekend hebben, aan wie de Heer zich nog heeft geopenbaard. Zij het dan dat het dan af en toe wel, laten we zeggen, op de valreep was, hè? Vooral in het geval van de apostel Paulus, om hem wat te noemen, en ook in het geval van de apostel Jacobus, denk ik. Maar in ieder geval van de apostel Paulus. En waar het om gaat is dat daarna geen nieuwe apostelen meer zijn aangesteld. Geen mensen meer hebben opgetreden die de Heer gekend hebben. En dus ook geen mensen die regelrecht door de Zoon des Mensen hoogstpersoonlijk gezonden werden. En zich op grond daarvan apostelen konden noemen. Ik hoop dat niemand dat verkeerd wil uitleggen nu. Want dat kan heel goed. Hè? Ja, het gaat erom dat die apostelen waren mensen die de Heer in het vlees gekend hebben en door hem hoogstpersoonlijk gezonden zijn. En daar houdt het verhaal op. En tot zover handelt deze gelijkenis. Want zaaien, dat gebeurt niet constant, dat gebeurde ooit. En dan weet ik wel dat als wij het woord prediken, dan zijn wij ook aan het zaaien. Dat weet ik wel. Maar als je dat dan per se in deze gelijkenis wilt invatten, als we nou per se onszelf ook willen tegenkomen in die gelijkenis, Dan moeten we toch zeggen dat wij toch bezig zijn met datzelfde oorspronkelijke zaaien. Met datzelfde woord, er is geen verandering, er is geen aanvulling. Het is precies hetzelfde als waar het toen ook al om ging. Dan moet je zeggen, de boodschap is niet veranderd en het is dezelfde boodschap en zo. Maar ik word er toch een beetje, ik ga er toch een beetje bedenkelijk bij kijken dan. Want het punt is gewoon dat hier gesproken wordt over dingen die ooit in het verleden gebeurd zijn, in de tijd waarin er gezaaid diende te worden. Toen is de boodschap gebracht. En die boodschap die kennen wij, die hebben wij, die is bij ons gezaaid, zal ik maar zeggen. Die ligt te midden van ons. De bedoeling is alleen dat het opkomt. Dat is het verband van de gelijkenis hier. En verder kun je dus niet gaan. Waar het nu om gaat is dat na verloop van tijd blijkt dat er ook andere zaad gezaaid is. In diezelfde akker. Of anders gezegd, dat er ook een andere boodschap gepredikt wordt. In diezelfde akker. En dan zul je zeggen, ja, er worden zoveel boodschappen gepredikt. Ja, inderdaad. Maar hier gaat het maar om één. Om één speciale. Want er staat wel, wat staat er precies? Oh ja, er staat in vers 25, als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Maar zo eenvoudig ligt het niet, want dan zou je kunnen zeggen, nou ja, er wordt van alles gepredikt tegenwoordig, hè. Daar hebben we mee te leven. Maar dat is het niet. Waar het om gaat is dat hier gesproken wordt over een bepaald soort onkruid. Het schijnt zo te zijn dat het woord wat hier vertaald is met onkruid niet een zelfstandig naamwoord is, maar een eigen naam. Dat wil zeggen, het is de naam van een speciaal kruid wat gezaaid werd. Het is het woord cizanion. Ja, ik heb het niet in mijn tuintje, dus ik heb er ook helemaal geen verstand van. Maar cizanion, en dat schijnt een erkend soort neptarwe te zijn. Het punt is in ieder geval dat er geen tarwe uitkomt, maar dat het wel op tarwe lijkt. En dat is het hele verhaal. En verder is het onherkenbaar. Het schijnt goed herkenbaar te zijn. Nou, vaklieden zullen het wel herkennen, neem ik wel aan. Er zijn technieken genoeg tegenwoordig, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat voor een leek, zal ik maar zeggen, is het spul alleen te herkennen op het moment dat het vrucht draagt. De vrucht is anders en het principe is feitelijk dat tarwe draagt vrucht en dit ding niet. Het is hetzelfde principe wat we in deze reeks nog nooit hebben aangehaald uiteraard, en daar noem ik het maar weer. Maar het is het principe wat zo vaak in de Bijbel voorkomt, waarbij we aan de ene kant hebben de positieve vrucht. Dat wil zeggen een vrucht als beeld van het werk wat God doet, wat God voortbrengt. Terwijl aan de andere kant daar heel dikwijls een alternatief tegenover staat. Tegenover de vijgenboom staat een wilde vijgenboom. Dat was het ding waar die belastingambtenaar in hing. Hè? Ja, ik weet niet, misschien staakte die ook. Ik weet het niet precies, maar... Hè? Maar die hing in ieder geval in die boom. Dat was een wilde, een onvruchtbare dus. Ik weet wel, die dingen moeten ook vrucht dragen, anders planten ze zich niet voort. Maar in vergelijking met een gewone vijgenboom zeggen we dan een onvruchtbare vijgenboom. Hij brengt in ieder geval geen fatsoenlijke vijgen voort, daar gaat het maar om. Dat heb je met de vijgenboom, dat heb je met de olijfboom, Romeinen 11. Dan gaat het over een tamme olijfboom en een wilde olijfboom, het is precies hetzelfde. Verder kennen we nog de wijnstok en ook een wilde wijnstok. Nou heb ik dat nooit systematisch bestudeerd, maar in het Oude Testament komt voor de zogenaamde coloquint. In de geschiedenis van Elia. Of Elisa, nee, dat moet Elisa zijn. Bij de dood in de pot. He, dat is Elisa, dat kan niet anders doen. Ja. En die plukt wat coloquint of zoiets. Hoe het precies zit, weet ik uit mijn hoofd ook allemaal niet meer. Maar in ieder geval, dat is een leuke vertaling, coloquint. Maar waar het om gaat, is dat het een wilde wijnstok is. Het is altijd weer hetzelfde verhaal. En hier hebben we te maken met een wilde tarwe. Een onvruchtbare. Dat wil zeggen, het is imitatie van de werkelijkheid. Het is imitatie van het werk van God. Dat wil zeggen dat hier dus gaat om een boodschap die lijkt op de boodschap van het koninkrijk, maar die het in werkelijkheid niet is. Nou, en die boodschap van een koninkrijk, terwijl het niet het goede koninkrijk is, zal ik maar zeggen, terwijl het geen koninkrijk zal voortbrengen, om het dan maar zo te zeggen, hè, die is eenvoudig genoeg. Dat is een boodschap over een koninkrijk zonder de goede koning, met de verkeerde koning, zullen we dan maar zeggen. Of met helemaal geen van mijn part. Maar op te zijner tijd stapt er vanzelf wel een of andere koningin uiteraard. Hè? Nee, niet koningin, maar een koningin. Hè? Ja, dus het is een boodschap die op de waarheid lijkt, maar het niet is. En die zelfs zozeer op de waarheid lijkt, dat de vrucht van die boodschap niet eens goed onderscheiden kan worden. Het resultaat, althans ervan, aanvankelijk niet. Want het verschil wordt pas zichtbaar in de tijd van de oogst. En pas dan zal het onderscheid gemaakt worden. Maar daarover hebben we het na de pauze. We waren gebleven in vers 26. Vers 26, waar staat, toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voorbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. Dat wil zeggen, dat is een hele mooie uitdrukking hoor, toen openbaarde zich ook het onkruid. Want wat verwachten we eigenlijk dat er openbaar wordt? Ja, de tarwe gewoon. Het is ook in de grond gezaaid. Dat wil zeggen, die is daar verborgen. En uiteraard, het gaat immers om een verborgen koninkrijk. Die tarwe moet openbaar worden. Maar nu staat er, toen openbaarde zich ook het onkruid. Dus er worden twee dingen openbaar. En dan zie je, het gaat dus inderdaad over het verborgen koninkrijk. Maar als het openbaar wordt, worden er twee dingen openbaar. Dat zullen we later nog bevestigd zien. Dan grijp ik een beetje vooruit. Want in de toekomst krijgen we ook te maken met het feit dat de verborgenheid der wetteloosheid openbaar wordt. Zie, in Thessalonicenzen wordt gesproken dat de verborgenheid der wetteloosheid nu reeds werkt. Hè? Dat wil zeggen, wetteloosheid werkt nu in het verborgene. Ja, wat het precies is, dat leg ik ter zijner tijd wel uit, want daar staat immers dat woord verborgenheid weer. Dat wil zeggen, we zullen het dus later bespreken. Maar die wetteloosheid, die zal ook in de toekomst openbaar worden en zal dan openbaar worden onder de naam Babylon. volgens Openbaring 17, weet je niet, die vrouw die gezeten was op dat scharlakenrode beest. En dan wordt er gezegd, ik zal u tonen, er zat een naam op haar voorhoofd geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. Dat wil zeggen, daar wordt wat openbaar, wat voorheen verborgen was, en namelijk Babylon. Dat wat dooreen werpt, dat wat verwarring is. Maar dat wordt dan openbaar. Die verborgenheid, die wetteloosheid uit Thessalonicense, die heet Babel, alleen hij is nou niet bekend onder de naam Babel. Maar daarom is het er wel, of moet ik zeggen zij. En het is gewoon zo, dat die verborgenheid der wetteloosheid, die nu inderdaad werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, of hoe het er dan maar staat in Thessalonicense, dat dat in principe hetzelfde is als dat wat hier in Matteüs 13 Zizanion heet. Dat wil zeggen, het is iets wat verborgen is, het groeit op, maar in de tijd dat het openbaar wordt, blijkt het geen tarwe te zijn, maar wat anders. Want let wel, dat wat in Openbaring en Thessalonicense genoemd wordt, is dus Babel, en meer speciaal het Babel, wat uiteindelijk weer de hoofdstad van de wereld zal zijn. Ik zeg uiteindelijk, want ik heb het over het einde der eeuw, en daar heeft deze gelijkenis het ook over, waarna een volgende eeuw begint, waarin niet Babel de hoofdstad van de wereld is, maar Jeruzalem. Maar uiteindelijk, in eerste instantie dus, aan het einde van deze eeuw zal Babylon de hoofdstad van de wereld zijn. Dat zeggen, Babel zal het koninkrijk hebben over de volkeren der aarde. Dat is het laatste vers van Openbaring 17. Dat staat er uitdrukkelijk zo. En dat in overeenstemming met de profetieën van met name dan Daniel 4 en Daniel 5, waar geleerd wordt dat Babel na zeven tijden zou hersteld worden in de koninklijke waardigheid. Waar het nou om gaat is dat Babel, wat een koninkrijk voorstelt, wat een wereldrijk voorstelt, al die dagen van het koninkrijk van Christus, al die dagen van de verborgenheid van het koninkrijk, al actief is, alleen niet in het openbaar, maar in het verborgen. En het probleem daarbij is dat wat Babel doet, om die term dan maar te blijven handhaven, zo moeilijk te onderscheiden is van dat wat Christus doet. Omdat aan beide kanten inderdaad, om het dan rechtstreeks te zeggen, gestreefd wordt naar de oprichting van een wereldrijk. Naar de oprichting van een heilstaat, zullen we dan maar zeggen. Sommigen noemen dat dan een duizendjarig rijk, sommigen noemen dat een messiaans rijk. Maar bij meesten denken daarbij niet aan duizend jaar en ook niet aan een messias, niet letterlijk. Maar die gedachte neemt men over van de schrift. En het is ook een duidelijke zaak, er zijn zelfs diverse boeken over dat onderwerp geschreven, dat sinds het begin van onze jaartelling, en misschien al wel langer, maar in ieder geval sinds het begin van onze jaartelling, er een streven geweest is in de wereld om te komen tot de oprichting van zo'n heilstaat, van zo'n wereldrijk. Nou, dat is Babel. Of die lui dat zelf weten, dat kan me helemaal niet schelen. Daar komen ze dan nog wel achter ter zijne tijd. Maar in ieder geval, dat streven is er altijd geweest. En dat streven is ook vaak de achtergrond geweest van de diverse grote rijken die er op aarde bestaan hebben, uiteraard. Want hoe dan ook, je richt geen groot koninkrijk op of een rijk waarvan wat je graag een wereldrijk wil laten worden. Als je geen ambitie hebt, dan moet je een bepaalde visie hebben, een bepaalde filosofie. Ik zeg niet dat je lid moet zijn van de EO, ik zeg alleen dat je een bepaalde visie moet hebben, dus dat is een andere. Om zoiets na te streven, zoals Alexander de Grote een bepaald ideaal had, dat was voor onze jaartelling uiteraard, hè? Maar zoals Alexander de Grote een bepaald ideaal had en op grond daarvan zijn wereldrijk wilde oprichten. En dat lukte hem ook nog. Zo zijn er ook in onze jaartelling mensen geweest die zo'n dergelijk ideaal hadden en geprobeerd hebben zo'n wereldrijk op te richten. En tot vandaag aan de dag gebeurt dat nog. En het is in ieder geval in onze tijden tot uitdrukking gekomen in de oprichting van de Eerste Volkenbond en uiteindelijk de oprichting natuurlijk van de Verenigde Naties en dat soort dingen meer. Het heeft nooit tot het beoogde doel geleid, Maar het neemt niet weg dat dat in de toekomst wel degelijk zal gebeuren. Waar het nu om gaat is dat, dat een dergelijk streven naar eenheid tussen de volken, naar uitbanning van oorlog, naar het brengen van vrede over de hele aarde, een Bijbelse grond heeft. En daarom is het zo moeilijk te onderscheiden van de Bijbelse boodschap. Het enige onderscheid komt tot uitdrukking in de vrucht die voortgebracht wordt, zal ik dan maar zeggen. Dat is tenminste in overeenstemming met deze gelijkenis. Hier wordt gezegd, wat hier gezegd wordt in deze gelijkenis is heel duidelijk. Namelijk dat het niet de bedoeling is dat wij als christenen, laten we zeggen dat degene die het woord met betrekking tot het verborgen koninkrijk kennen, dat die vervolgens gaan strijden tegen alles wat anders is. Of anders gezegd, dat de bestrekking van deze gelijkenis, dat wij die ons vrijwillig geplaatst hebben onder dat koninkrijk van Christus, een verborgen koninkrijk uiteraard, dat wij niet als taak hebben om vervolgens alle andere streven naar de oprichting van een koninkrijk of wat dan ook, om dat te bestrijden. Dat is niet de bedoeling. Integendeel, om het rechtstreeks te zeggen met andere schriftplaatsen, onze opdracht is in de eerste plaats om uit te gaan buiten de lege plaats, namelijk om ons er niet meer af te geven en zoveel mogelijk er ons van te distancieren, maar dat is wat anders dan het te bestrijden. We worden wel geacht te leren waar de verschillen zitten, uiteraard, maar vervolgens niet om het te bestrijden, maar om er ons verre van te houden. En het probleem daarbij is dat we ons daar dus verre moeten houden van dingen die zoveel lijken op onze eigen toekomstverwachting. En dat is het grote probleem. En dat is ook de reden waarom zoveel oprecht bedoeld christendom in de praktijk in het straatje terechtkomt van de vijand, namelijk de duivel, degene namelijk die alles door elkaar gooit. Zie? En het punt is nu dat hier ontdekt wordt dat er verschil is, dat er tarwe staat en dat er onkruid staat. En dan komen die dienstknechten van de Heer des Huizes, dat wil zeggen de dienstknechten van de Zoon des Mensen. En dienstknechten van de koning zijn per definitie onderdanen van de koning, al heten ze hier de dienstknechten van de Heer des Huizes. Maar het zijn onderdanen van zijn koninkrijk uiteraard. Hè? Gaat immers om een koninkrijk hier. En ze komen tot hem en zeggen: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? En dan is het dan staat er, en hij zeide tot hem: een vijandig mens heeft dat gedaan. En nou is het heel aardig dat er gewoon staat: een vijandig mens heeft dat gedaan. Dat wil zeggen, hij wordt weer niet speciaal gedefinieerd in de gelijkenis. En eerlijk gezegd, het doet er natuurlijk ook geen snars toe wie het spul daar gezaaid heeft. Wij zijn niet betrokken in het vraagstuk van wie heeft nou eigenlijk dat verkeerde zaad gezaaid. Het maakt niet uit. Waar het om gaat is dat de verkeerde zaad er is en dat het er niet hoort te wezen. En vervolgens dat degene die verantwoordelijk is er ook wel voor zal zorgen dat dit verkeerde zaad en dat wat er van opkomt uiteindelijk verwijderd zal worden. Let op hoe ik het zeg, hè? Niet dat wij het verwijderen moeten, integendeel. De Heer des Huizes zegt, en de dienstknechten zeggen in vers 28, wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? En dan zegt de Heer in vers 29, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Want die twee dingen, die lijken zo op elkaar. Daar is geen onderscheid in te maken. In de praktijk is dat niet te doen. En bovendien, het maakt ook niet uit, want in de praktijk zal dat gebeuren te zijner tijd. Op een bepaalde tijd. Maar niet tijdens het opgroeien van de gewassen. Integendeel, beide gewassen groeien op tot in de tijd van de oogst. De natuur moet zijn loop hebben. Dat wil zeggen, niemand bemoeit er zich mee. Dat denk daar maar eens over na. Dat de, vandaag of morgen zeggen ze nog dat ik godsdienstige uitspraken doe. Oh, dat hebben ze al gezegd. He? Maar dit zou er dan één van kunnen zijn. Niemand bemoeit er zich mee. Dat wil zeggen, niemand bemoeit er zich mee om dat onkruid weg te halen. Maar niemand bemoeit er zich ook mee om het tarwe te cultiveren. Het groeit gewoon op. De natuur moet zijn loop hebben. Nou ja, ik kan natuurlijk wel wat anders vertellen. Ik kan ook zeggen natuurlijk, maar het spul staat daar op die akker. En het is natuurlijk duidelijk dat het helemaal niet opkomt, zo er geen regen valt. En als de zon niet op tijd schijnt en dat soort dingen, dat wil je zeggen, de Heer zorgt er wel voor. Maar dan zeg ik er meteen achteraan, dat doet hij dan blijkbaar ook voor het onkruid. Want er valt hetzelfde spul op. Ik bedoel maar, er wordt geen verschil gemaakt. Het heeft allebei zo zijn verloop. En pas aan het eind van de rit, om het dan maar zo te zeggen, wordt het onderscheid gemaakt. Dat wil zeggen, er staat, laat ze beide tezamen opwassen, opgroeien dus, hè, tot de oogst. En in de tijd des oogsters zal ik tot de maaiers zeggen, vergaat het eerst dat onkruid. Ja, niet andersom hoor. Niet eerst de tarwe. Eerst het onkruid en bind het in busselen, in schoven dus, om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Waarbij dus duidelijk de schuur een beeld is van het geopenbaarde koninkrijk. Zie? Nou. En nou lezen we de verklaring die erna staat in vers 39. Daar staat, de vijand die hetzelfde, die het onkruid, de Cizanion, gezaaid heeft, is de duivel, degene die alles dooreenwerpt en heeft het dus letterlijk gedaan hier. En de oost is de voleinding der Aion, niet kosmos, niet wereld, of wel wereld, maar in ieder geval Aion. De voleinding der eeuw dus. Hè? De oost is de voleinding der eeuw. En de maaiers zijn de engelen. Dat wil zeggen dat die dienstknechten er ook al niks meer mee te maken hadden. Hè? Maaiers zijn de engelen. Oh, ik weet het. Het is, ja. En dan zingen we met z'n allen van, oh, waar zijn de maaiers bezield met vuur? Nou, je moet maar vooral als maaier met vuur het oogstveld ingaan. Ja, sorry hoor. Ze hebben mij eens een keer gezegd dat ik moest nadenken bij wat ik zong. Dat heb ik sindsdien gedaan. En soms denk ik had het eigenlijk niet moeten doen. Want ja, je krijgt van die rare gedachten erbij altijd. De maaiers zijn de engelen, zegt de Bijbel. Toch? Ja hoor, als wij al wat zijn, dan eigenlijk zijn we zaaiers. Als je ons bij een van de twee categorieën wil onderbrengen, dan zijn we zaaiers. Maar het beste is om ons maar helemaal nergens bij onder te brengen. Of het zou moeten zijn bij de tarwe die hierop komt. Maar dan wordt het ook al moeilijk. Omdat, zoals ik de vorige keer heb geprobeerd uit te leggen, deze gelijkenis geen onderscheid maakt tussen de vijfde en de zesde bedeling. Dat wil zeggen tussen de gemeente en de volkeren straks. Ik kom daar nog wel op terug. Dus je kunt ons er zo slecht in terugvinden. Maar je kunt het principe van het koninkrijk terugvinden, dat twee verschillende dingen, die overigens erg veel op elkaar lijken, gelijktijdig tot ontwikkeling komen, naast elkaar, maar die uiteindelijk een totaal verschillende toekomstbestemming hebben. Want wat er gebeurd is, dat het onkruid verzameld wordt eerst, dat stond uitdrukkelijk eerst, hè, vergadert eerst dat onkruid. En in de verklaring staat, de maaiers zijn de engelen, dat wil zeggen dat de engelen dat onkruid verzamelen. Want onkruid wordt ook gemaaid, al noemen wij dat schoffelen of wieden. Hè? Maar het is ook een soort maaien hoor. Maar vers 40 zegt, gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze aion. In de voleinding van deze aion. Namelijk, hoe dan? Wel, zegt vers 41, de zoon des mensen, degene die gezaaid had, die de tarwe gezaaid had, de zoon des mensen, de koning van het koninkrijk, zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. En dan moet je eens opletten, want dan gaan we weer. De zoon des mensen is de koning van het koninkrijk. En waar is dat koninkrijk? Of nou, waar het bestaat, dat koninkrijk? Ja, hier de akker in de gelijkenis, maar de akker is de wereld. Dus het gaat om de wereld, namelijk twee hemelen en één aarde, om het maar weer zo te zeggen. Hè? De hele schepping dus. En daar staat van, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij, want daar ligt een klemtoon op in verband met die gelijkenis. Niet die aanvankelijke dienstknechten, maar zij, de engelen namelijk, zullen uit zijn koninkrijk vergaderen, tezamenbrengen dus. Hè? Zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen. Dat wil zeggen dat de ergernissen verzameld worden uit zowel de hemel als de aarde. En dat betekent dus uit de hele schepping, uit de hele kosmos. En ik zeg schepping, want in het begin schiep God twee hemelen en één aarde. Waaruit nu hier volgens dit vers de ergernissen worden weggedaan. Engelen zullen uit zijn koninkrijk, uit de hele schepping, vergaderen al de ergernissen. Wat zijn dat, die ergernissen? Ik weet niet precies welk woord er staat, maar als het het normale woord is voor ergeren, dan heeft het te maken met dat wat ten val gebracht is, of dat wat gevallen is, dat wat gestruikeld is. Hij zal uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen, al wat ten val gekomen is, en degene die de ongerechtigheid doen. En dan zeg ik maar weer, dat zijn geen twee dingen, maar dat is één en hetzelfde ding. De ergernissen, namelijk degene die de ongerechtigheid doen. Begrijpt u wel? Het gaat namelijk om personen. Die ergernissen zijn niet dingen die gevallen zijn, maar het zijn personen die gevallen zijn. En bij gevallen, nou denk dan maar aan zondeval of zo, hè? Dat wil zeggen, zij die zich van God afgekeerd hebben. En als je je van God afkeert, dan ga je naar beneden. En dan zeg ik het netjes, maar in de praktijk val je dan gewoon naar beneden. Hè? Want God is boven. En welke kant je ook aan valt, het is altijd naar beneden dan. Hè? Maar dat heb ik al eens een keer uitgelegd bij sommigen van jullie. Dus, zij zullen, die engelen zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen, namelijk degene die de ongerechtigheid doen. Het is een heel mooie parallel in dit vers. En wat gebeurt daarmee? Zegt vers 42. Zij zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knessing der tanden. Dat is niet helemaal correct vertaald. Er staat, als ik het wel heb, daar zal de wening zijn en het knersen der tanden. Dat wil zeggen, er staat een bepaald lidwoord voor. Niet zo in het algemeen wening en knersing der tanden, maar het gaat over de wening en de knersing der tanden, dat wat al bekend is namelijk. Wordt bekend verondersteld wat het is. Het is uiteraard de poel des vuurs. En als het niet de poel des vuurs is, dan is het op zijn minst een poel des vuurs, hè? Ja. Want het is een vurige oven. Ik weet niet wat in het laatste vers van Jesaja staat uit mijn hoofd. Wat staat er? Ja.
En ze zullen heen uitgaan en zullen de dode lichamen daar niet zien. Ja. Tegen mij overtreden hebben. Dus die liggen daar dan.
Ja.
Want een borrel zal niet sterven en het vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen alle vlees een afwijzing lezen. En zouden in Gehenna zijn bij Jeruzalem waar de God heen gaan.
Ja. Dat klopt, dat spreekt over de aanvang van het Messiaanse Rijk, ja. Of zo, je wilt het duizendjarig Rijk, want daar komt het toch op neer. Ja, maar deze term, de wening en het tandenknassen, dat is een heel merkwaardige uitdrukking, omdat die in principe alleen gebruikt wordt in gelijkenissen. En dat is niet zo gek, want die gelijkenissen hebben natuurlijk allemaal hetzelfde onderwerp. Namelijk de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. En die gelijkenissen waarin de term voorkomt, eindigen dan ook zo met de wening en het knersen der tanden. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met het eind van de verborgenheid, het definitieve einde van de verborgenheid van het koninkrijk. En dus het definitieve, dus tegelijkertijd het einde van de openbaring, het openbaren van het koninkrijk. Dat wil zeggen, het moment waarop het koninkrijk in zijn totaliteit openbaar geworden is. En waarbij dus inderdaad alle ergernissen uit het koninkrijk zijn weggedaan. De term komt namelijk voor hier in Matteüs 13 vers 42 bij de gelijkenis van het onkruid. Daarna in de overeenkomstige gelijkenis die van het visnet. Dat heb ik vorige keer of een van de vorige keren laten zien. Die beide gelijkenissen spreken over dingen die gezamenlijk zijn aanvankelijk, maar aan het einde der eeuw gesorteerd worden. En beide gelijkenissen eindigen dus met de wening en het knersen van de tanden. En dat is in Matteüs 13 vers 50. Daarna komt het voor in Matteüs 22 vers 13 de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Of eigenlijk bruiloftsmaal, als ik het nou goed zeg. Maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. En dan Matteüs 24 vers 51 de gelijkenis van de twee dienstknechten. En dan 25 vers 30, de gelijkenis van de talenten. En die beide gelijkenissen, die spelen helemaal een speciale rol. Want die beide gelijkenissen, die van de twee dienstknechten en die van de talenten, die spreken niet over de verborgenheid van het koninkrijk in het algemeen, maar wel over de verborgenheid van het koninkrijk, maar in de tijd dat het ook al geopenbaard wordt. Namelijk over de tijd in de zesde bedeling tussen de bekering van Israël, zal ik dan maar zeggen, en het begin van de 1000 jaren. Dat wil zeggen in die 33 jaar. Geen moeilijkheden? Nee, hè?
Alleen die lening en kwestie met tanden.
Ja.
Hetzelfde spul als vuur?
Niet helemaal. Het eigenaardige is dat die term wening en knersing der tanden gebruikt wordt in verband met degene die van de aarde worden weggenomen als onkruid bij de definitieve openbaring van het koninkrijk. En in laatste instantie is dat op aarde. Maar in ieder geval, diegenen die dan weggenomen worden uit de schepping, uit hemelen zowel als aarde, uit het koninkrijk zal ik dan maar zeggen, die komen terecht in de... Nou, in ieder geval in de onderwereld, in de Hades of de hel, of hoe het dan maar vertaald is. Maar het wordt gezegd als definitief. En het enige probleem wat ik daar nog bij overhoud is dat ik het wat onlogisch vind dat die lui meteen terechtkomen in de poel des vuurs, omdat die pas genoemd wordt na de jongste dag. Dat is meer dan 1000 jaar later. Terwijl dit hier gezegd wordt aan het begin van de 1000 jaren. En ik veronderstel dan ook, maar dat kan ik niet bewijzen, dat dit gezegd wordt met een blik op later. Hè? Ze worden geworpen in de vurige oven, maar het is maar de vraag wanneer dat dan gebeurt. Want dat staat er niet bij. Er staat dat ze van de aarde worden weggenomen en vergaderd worden buiten het koninkrijk en in busselen gebonden worden. En dat is dus iets wat gebeurt voordat het verbrand wordt. En ik veronderstel dan ook dat het hele verhaal van die wening en die knersing der tanden en die vurige oven, dat te maken heeft met dat wat meer dan 1000 jaar later gebeurt, na het oordeel voor de grote witte troon.
Maar het is dus wat anders dan wat in Jesaja 66 staat. Daar staat dat ze duidelijk gezien zullen worden door de volken die optreden.
Het gaat in principe om dezelfde gebeurtenis, namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren. In Jesaja 66 wordt ook uitdrukkelijk gesproken over een dode lichaam, hè? Als ik het goed gelezen heb in de Gauwigheid. Dat wil zeggen dat wat er dood ligt. En het punt is ook heel gewoon, maar nou loop ik eigenlijk wat te hard van stapel, dat het hier in Matteüs 13 gaat om het wegnemen van de ergernissen uit het koninkrijk. En het koninkrijk bestaat uit hemel en aarde. En bovendien, de ergernissen bestaan uit mensen, zodat het betekent dat in ieder geval mensen die de ongerechtigheid doen, zo worden ze gedefinieerd hier, worden weggenomen van de aarde. En dat gebeurt uiteraard op een betrekkelijk normale wijze, namelijk ze worden gedood. En het resultaat daarvan is dat zij dus naar het dodenrijk gaan. Dat is één resultaat. En het andere resultaat is dat hun lichamen dood op aarde liggen. En dat laatste, dat las ik dan in Jesaja. En het andere, dat vertel ik er maar gewoon, lees ik dan hier in deze gelijkenis. Ze worden van de aarde weggenomen. Dat wil zeggen uit de wereld weggenomen. En wanneer gebeurt dat? Het einde der eeuw. Nou, daarmee is in principe de gelijkenis verklaard. Meer hoeft er eigenlijk niet over gezegd te worden. Maar de moeilijkheid is, en dat heb ik vorige keer al aangehaald, de moeilijkheid is dat die gelijkenis weliswaar spreekt over één ding, namelijk de verborgenheid van het koninkrijk, maar dat die verborgenheid van het koninkrijk in ieder geval twee bedelingen beslaat. En vervolgens dat het in ieder geval te maken heeft met drie groepen van mensen die we al langer kennen uit de schrift, namelijk in de eerste plaats de gemeente, in de tweede plaats Israël en in de derde plaats de volkeren. En daar zit het probleem in. En als er nou staat, hij zal al de ergernissen wegnemen, is het best om te zeggen, nou, al de ergernissen. Al die de ongerechtigheid doen. En dan is de vraag, wanneer? En dan blijf ik gewoon volhouden in de oogst, aan het einde der eeuw. En wanneer is het einde der eeuw? Wel, als de Heer zijn koninkrijk openbaart. En dan draai ik er zo lang mogelijk omheen om niet meer in de gelijkenis te leggen dan er gewoon gezegd wordt. Hè? Maar als ik er nader op inga, ja, dan wordt het wel wat anders, natuurlijk. Want dan hebben we inderdaad met verschillende categorieën van mensen te maken. Maar het is ook niet zo eenvoudig uit te leggen. Kijk, de voleinding der eeuw staat er. En dan weet ik dat er heel wat gefilosofeerd wordt over het woord eeuw. En als u er een beetje, als je nazoekingen wil doen, dan heb ik bij broeder Ad Leeuwenhagen heb ik een lijst gedumpt met allerlei Bijbelse termen waarin dat woord aion, in het Grieks dus, voortkomt. En daaruit kun je dan betrekkelijk eenvoudig de exacte betekenis afleiden, die inderdaad diep ligt en niet aan de oppervlakte, maar dat is met typologie ook al zo, maar het is in wezen met alle woorden zo. Je moet er diep op in om de grondbegrip van het woord te kunnen vatten. Dat kan alleen als je alle schriftmateriaal bij elkaar vergelijkt in plaats van hier en daar een tekst te plukken. Dus als je dat wil nazoeken, dan kun je wel fotocopieën van die lijst organiseren. Maar ik weet dus dat er veel gefilosofeerd wordt over de term eeuw. Maar als ik het nu vlug moet vertellen, en ik moet het nu vlug vertellen, dan ben ik vrij gauw klaar. Het woord eeuw in de schrift, we hebben het tot nog toe steeds bij voorkeur vertaald met aion, bij voorkeur vertaald met eeuw. Hè? En ik heb af en toe opengelaten dat je het dan ook nog wel met wereld kon vertalen als je maar wist wat het was. Maar het punt is dat ik nog veel dieper erop in moet. Want het woord eeuw heeft in feite maar één grondbetekenis. En die vinden we geïllustreerd in, dan moet ik het uit mijn hoofd zien op te vissen, in Efeze. Ik heb het toch niet vorige keer aangehaald, hè? Nee. Hè? Dan was dat weer ergens anders. Nou, in Efeze 2, vers 2... Daar staat in vers 1, en u heeft hem medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld. En naar betekent in overeenstemming met. Dat is niet een interpretatie, maar dat geef ik je gratis gewoon. Dat betekent het Nederlands gewoon, hè. En in het Grieks betekent het hetzelfde. Naar betekent in overeenstemming met. En dan staat er de eeuw deze wereld, en dat is in het Grieks dus de aion van deze kosmos. Nou. En het aardige van die uitdrukking is nu dat we hier het woord aion en kosmos in één term krijgen, in één uitdrukking. Terwijl beide woorden gewoonlijk in de Statenvertaling vertaald worden met wereld. En hier kan dat niet, want je kunt niet praten over de wereld van deze wereld. Dat begrijpt helemaal niemand. En nu heeft men het dus voor deze keer dan maar vertaald met de eeuw van deze wereld. En nou begrijpt nog niemand het natuurlijk, maar je kunt in ieder geval zien dat het twee verschillende woorden zijn in de grondtekst. En daar gaat het nou maar om. En wij weten niet wat het is nu, maar dat is geen probleem, dan lezen we gewoon even verder, want er staat gewoon achter wat het is. De eeuw deze wereld, we hebben eertijds gewandeld naar de eeuw deze wereld. Wat is dat nou? Naar de overste van de macht der lucht. Dat wil zeggen, de eeuw deze wereld is een overste
van de macht der lucht. Nou ja. En lucht is eigenlijk weer hemel. Maar vooruit maar.
Ja, dat is de eerste hemel namelijk. Ja, hier staat het woord lucht wel, geloof ik, hoor. Maar in hoofdstuk 4, of 5, nee, wat is het, hoofdstuk 6, daar staat ook het woord lucht, 6 vers 12. Het laatste woord in de Statenvertaling staat het woord lucht. En dat moet ook gewoon hemel zijn. Maar waar het nu om gaat is dat de aion van deze kosmos een persoon is, namelijk de overste van de macht der lucht. Het punt is, laten we maar gewoon zeggen, het is de duivel. De eeuw deze wereld is de duivel. En als we alle toevoegingen nou eens weglaten, dan zeggen we dus, de duivel is de aion van deze kosmos. En deze kosmos is immers de schepping. Kosmos is twee hemelen en één aarde, kortom de schepping, het heelal. En Satan is de aion van deze kosmos. Wat is Satan dus, in het algemeen gesproken? Hij is gewoon de aion. En dan kun je vragen, welke aion? Dan zeg ik, oh, de aion van deze kosmos. Maar Satan is de aion. En dan komt de aap uit de mouw natuurlijk. Want dat vind ik wel een aardige uitdrukking voor de persoon in kwestie. De aap, hè. De aion namelijk lijkt een persoon te zijn, namelijk een overste... Een overste van de macht der lucht. Maar aangezien je overste is, is hij dus tegelijkertijd ook overste van deze kosmos. Hij is de aion deze kosmos. Kortom, wat is nou een aion? Zeg nou niet Satan, want dan heb je de zaak omgedraaid. Hè? Maar een aion is een vorst. Iemand die heerschappij draagt. Laten we maar gewoon zeggen, een koning. En daar gaat het om. Satan is de aion van deze kosmos. Satan is namelijk de god deze eeuw. Om het moeilijk te maken. Maar Satan is degene die regeert over deze wereld. En hij is de overste van de macht der lucht, namelijk van hemelse machten, onzienlijke geestelijke machten. Hij is volgens hoofdstuk 6 dan ook een geweldhebber van deze wereld. Enzovoort. Nou, het is, laat ik dat vers nou maar niet aanhalen, want dat is ook een heel moeilijk vertaald vers. Dat maak ik me nog moeilijker dan het al is. Maar er staat daar in deze vertaling, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Nou ja, dat is, laat ik me daar maar niet mee bezighouden, maar duidelijk is dat het gaat om geestelijke machten. En een aion is dus zo'n geestelijke macht. Dat is de grondbetekenis. Dat is de meest fundamentele betekenis die ik ken. En dat komt nog ergens anders ook voor. Ik hoop dat ik het vinden kan. Nou, meende ik dat het was in Timotheus. Maar ik hoop dat ik dat vinden kan, maar... Wat zeg ik? 1 Timotheus 1 vers 17? Ja, die bedoel ik. Ja, heel goed. Ja, heel goed. 1 Timotheus 1 vers 17. Waar gesproken wordt over de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God. Maar hij wordt daar genoemd, deze alleenwijze God wordt genoemd, de koning der eeuwen. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De koning der eeuwen. Wel, dat betekent niet de koning der tijden, want wat heb je er dan als je over tijd regeert? Dat zegt toch niks? Hè? Nou ja, dan kun je klokken harder en zachter laten lopen. Daar merkt toch niemand wat van als je ze allemaal tegelijk harder en zachter laat lopen. Hè? Ik bedoel, dat is onzinnig. Het gaat erom dat God de koning is der vorsten. Geestelijke vorsten. Oftewel, als hij de koning der aionen is, dan betekent het dat aionen koningen zijn. Want hij is immers de koning der koningen. En de heer der heren. En dus is hij de aion der aionen. Ja. En dat is de strekking van dit vers. De koning der aionen. En diezelfde uitdrukking komt nog een keer voor, maar dat is een vers wat omstreden is, juist door deze uitdrukking trouwens hoor. Omdat men het weer niet begrepen heeft om een of andere reden. Dat weet Karsten waarschijnlijk dus ook wel. Dat is Openbaring 15 vers 3. Inmiddels. Hè? Dat eindigt met de uitdrukking gij koning der heiligen in de Statenvertaling. Maar dat is een verbastering. Want wat er staat is gij koning der eeuwen. En er zijn mensen die het niet begrepen hebben. En daardoor zijn er allerlei varianten van in omloop gebracht. Omdat men de term niet begreep. Maar het is echt een duidelijke zaak dat de grondtekst daar heeft. Gij koning der eeuwen. Koning der aionen. Zodat de term aion in de zin van een vorst. Gebruikt wordt door de apostel Paulus. Maar ook zelfs door de apostel Johannes hier in Openbaring. Dus het is een heel gangbare betekenis van de term. En het punt is nu dat we te maken hebben met een aion, namelijk een vorst. En nou is de vraag, hoe lang duurt nou een eeuw? En nou heb ik het over een tijdperk. Zolang die eeuw regeert. Een eeuw duurt net zo lang als de eeuw duurt. Dat is hem. Want een eeuw is niet een tijdperk als zodanig, maar een eeuw is een tijdperk waarin een bepaalde eeuw, aion, regeert. Ja, en nou kom ik bij de clue van het verhaal. Ik weet wel, ik ben een beetje buiten de orde met dit betoog, omdat het niet alles te maken heeft met Matteüs 13. Maar in ieder geval wordt Matteüs 13 er ook duidelijk door. Waar het om gaat is dat we in de hemel kennen. In ieder geval, God, ik noem nou maar wat. Oh nee, laat ik wat anders nemen. Laat ik Efeze 2 en 1 nemen. Efeze 1. Efeze 1. Daar krijg je namelijk een hele reeks van die aionen boven elkaar. Want vorsten, die kennen ook een hiërarchie uiteraard. Dus ze staan boven elkaar. De allerhoogste is uiteraard God. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Daaronder vinden we Gods tegenstander, helaas. Dat wil zeggen Satan, dat is Hebreeuws voor tegenstander. En naar mijn overtuiging, maar die ga ik nou niet uitleggen, is het zo dat we die Satan tegenkomen onder het woord overheid in Efeze 1 vers 21. Het heeft te maken met de betekenis van die woorden die hier staan in Efeze 1 vers 21. Waar er staat overheid, en ik geloof dat Satan zelf is, en dan krijgen we vervolgens daaronder het woord macht. Maar dat, waar het om gaat is dat het genoemd wordt over elke overheid en elke macht en elke kracht. Dat wil zeggen, er wordt een meervoud gesuggereerd. Dat wil zeggen, er zijn machten en vervolgens zijn er krachten. En vervolgens zijn er, heel lang woord, heerschappijen. En vervolgens zijn er namen, dat wil zeggen, dat zijn weer wezens die bij naam bekend zijn, of waren, dat kan me nou niet schelen. En het punt is nu dat we te maken hebben met een hele reeks van boven elkaar of onder elkaar geplaatste, nou laten we maar zeggen, koningen. Die regeren over de aarde. Ik weet niet meer naar mijn hoofd wat het allemaal precies is. Want daar zou ik mijn aantekeningen naar moeten kijken. Maar het punt is dat we bijvoorbeeld in Daniel 10 te maken krijgen met een koning der Perzen. Als ik het goed heb. Of was het der Grieken? De Perzen, hè? Ja, met een koning der Perzen. Maar die koning der Perzen is een engel. Maar die engel is koning van Perzië. En we kennen nog een andere koning van Perzië, maar dat was een mens. Maar het punt is dat er dus in de hemel koningen zijn over bepaalde volkeren, dan wel over bepaalde landstreken. En in de praktijk is beide het geval. Ja, want dan gaat de opsomming verder. We kennen de koning van Tyrus en de vorst van Tyrus. En een van die twee is in ieder geval een engel. Verder kennen we Michael, uw vorst, wordt er tegen Daniel gezegd, de vorst van uw volk. Dat is dus de, op hetzelfde niveau de koning over Israël. Een engel. En wat we dus zien is dat er hele reeksen van dat soort machthebbers in de hemel zijn. Die onder Satan staan uiteraard. Ze staan lager en dus staan ze onder hem. En het verhaal is nu, Satan is een aion. En de Bijbel kent dus de tegenwoordige eeuw. Waarin uiteraard Satan regeert. Het kenmerk van de tegenwoordige eeuw. Is dat Satan er de God van is. Satan is de God deze eeuw. Satan regeert in deze tijd. Maar, dan gaan we verder. Die regering van Satan wordt opgevolgd door de regering van Christus. Daar gaat het helemaal om in de heilshistorie immers. De toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. De tegenwoordige eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. En nou wordt het ingewikkeld. Maar tegelijkertijd wordt het woord aion veel duidelijker. Dat is namelijk dat de tegenwoordige eeuw die geregeerd wordt door Satan onderverdeeld kan worden overeenkomstig de meerdere lagere aionen die onder Satan regeren, maar boven de mens. En dat betekent dat meerdere aionen samen één aion kunnen zijn. En in de praktijk zijn ze dat ook. Want de Bijbel spreekt over meerdere aionen die voorbij gaan tot aan de heerschappij van Christus. Tot de toekomende aion, de toekomende eeuw. Maar aan de andere kant, als je het fundamenteel bestudeert, en ik heb dat echt gedaan, dan blijkt dat de Bijbel simpelweg spreekt, want dat is het simpelste, over de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw, waarbij blijkt dat de tegenwoordige eeuw de eeuw is waarin Satan regeert. En het moet duidelijk zijn dat in de dagen van Adam Satan al regeerde. Om niet te zeggen, daarvoor regeerde hij al. En daar moet je dus mee oppassen. De tegenwoordige eeuw bestaat al zolang als deze wereld in haar huidige vorm bestaat. En toch wordt de tegenwoordige eeuw onderverdeeld in andere eeuwen. Dat kan. Maar die andere eeuwen zijn onderdeel van de tegenwoordige eeuw. En dat is precies zo mogelijk. Naar analogie van die vorsten die regeren. En zoals de over de aarde, zal ik dan maar zeggen, verschillende vorsten geregeerd hebben, ook die hemelse, want ik praat nou maar even over de koning van Egypte, ik bedoel niet de farao, maar die hemelse, de koning van Egypte, de koning van Assyrië, de koning van Babel, de koning van de Perzen, daar hadden we hem, die bij Daniel dus mee te maken had. De koning der Grieken, de koning van de Romeinen en er komen er minstens nog twee. He? Maar al die koningen hebben een tijd lang de aarde geregeerd, een soort opperheerschappij uitgevoerd over de andere volkeren en dus ook over die andere koningen. En er zijn even zoveel eeuwen geweest. Of anders gezegd, zij waren even zoveel eeuwen. Maar die eeuwen waren allemaal onderdeel van de tegenwoordige eeuw waarin Satan regeert. Omdat ze allemaal stonden onder Satan. Dat wil niet zeggen dat ze zonder meer allemaal 100% Satan gehoorzaamden. Dat is wat anders. Het gaat erom dat ze in de hiërarchie onder hem staan. Nou, en dat is het eenvoudige verhaal. Ik ben deze avond begonnen met een uiteenzetting buiten de zuivere speeltijd dan. Over die wereldrijken die geweest zijn. En de laatste wereldrijk wat komt bestaat uit een 10-statenbond. Maar weer overheerst door één hogere vorst. Nog een mens. Maar die 10 staten vormen een federatie onder de heerschappij van één andere. En je kunt de tijd van die ene andere 1 eeuw noemen. Maar dan is het toch zo dat het onderverdeeld is in 10. 10 aionen die eronder staan. Nou, en zo is het met de tegenwoordige eeuw ook. Het woord eeuw heeft dus niet in de eerste plaats betrekking op tijd, maar in de eerste plaats op een vorst, op een heerschappij die gedurende die tijd actief is. Of Anders gezegd, een aion is niet tijd, maar een aion is in ieder geval de inrichting van die tijd als gevolg van de heerschappij van een koning, een vorst. Kortom, een aion. Dus een aion bepaalde aion. Dat is het hele verhaal. En het is een heel eenvoudig taalkundig beginsel dat het woord, dat zo'n woord op twee niveaus wordt toegepast. Dat is betekenis ontleend aan een grondprincipe. En dat is van het grootste belang bij de bestudering van die term. Zodat alle eeuwen best hetzelfde kan betekenen als de hele eeuw. Dat hangt er maar vanaf over welke eeuw je het hebt. Zie? En dat is het probleem. Als we praten over eeuwen, moeten we precies weten over welke het gaat. En anders mogen we er geen conclusies aan verbinden. Maar volgende keer hoop ik te laten zien dat de tegenwoordige eeuw inderdaad samenvalt met de regering van Satan. En de toekomende eeuw niks anders is als het geopenbaarde en zelfs nog een beetje het verborgen koninkrijk van Christus. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we zo mogen opzien naar u die regeert over alle dingen, over alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. We zeggen u dank, Vader, dat we onszelf mochten onderwerpen aan u. Dat we ons uw eigendom mochten weten, dat we ons aan u mochten toevertrouwen en dat we ons zelfs mochten onderwerpen aan uw koningschap. En Vader, dan zijn we ons bewust dat dat koningschap niet openbaar is en pas in de toekomst geopenbaard zal worden, maar we danken u dat we toch deel hebben aan dat koninkrijk, omdat we deel hebben aan deze koning. En Vader, dan beseffen we ook dat wij wat dat betreft nog staan buiten deze legerplaats, buiten deze tegenwoordige wereld, zeker buiten deze tegenwoordige eeuw, waarin Satan regeert en waarin het Babylon in het verborgene werkt. Maar we danken u, Vader, dat we uit mogen zien op uzelf, op de hemel en op de openbaring van uw koninkrijk in de voleinding der eeuw. We danken u, Vader.